Mijn grootvader was politieagent. Buis, hè. Dat was dan een Jan Buis. Die was politieagent. Maar mijn vader was ook politieagent. Toen hij uit Amerika kwam.
Maar waarom is hij op een gegeven moment drogist geworden? Want kijk, dat is toch niet heel wat
anders. Mijn vader is natuurlijk geen drogist geworden. Mijn vader die is altijd loodgieter geweest. Mijn moeder is drogist geworden.
Ja. Heeft uw moeder daar een opleiding voor gevolgd?
Nee, dat was vroeger niet nodig. Dat was vroeger gewoon niet nodig. Toen begon je gewoon zoiets. Je hoefde toen geen papieren te hebben. Dat is allemaal veranderd. Maar ze is natuurlijk heel lang in die zaak geweest. En weet je wat de mensen, ze had zulke trouwe klanten, hè? Weet je wat ze dan tegen haar zeiden? Vrouw Buis, tante Fie. Nou, zo werd ze daar genoemd, hè. En dan zei ze van, nou, je kan ons beter medicijnen geven dan de dokter. Weet je wat moeder dan zei? Ja, luister eens even, jullie zijn allemaal fondspatiënten. Toen heette dat zo, hè. En dan mochten ze, de dokter mocht een recept voorschrijven. Maar dat kostte toen niet meer dan 15 centen, joh. Ja, dat was juist het leuke.
Ik heb me altijd een beetje afgevraagd, wat voor winkels zat er voor die tijd eigenlijk in?
Een drogist. Ja, die zaak bestaat. Nou ja, die bestond toen al. Die was van 18 zoveel. Ja. Zal ik u direct wat laten zien? Wat mijn moeder in die winkel al had. En wat nu in mij staat. Een ouderwetse kroepketel.
Weet je ook toevallig wie er voor die tijd in gezeten heeft?
Mijn tante en mijn oom, Westerbaan.
Oh ja, die had ook een drogisterij dus.
Ja, die zijn toen in die drogisterij gekomen. Die hebben hem toen overgenomen in het begin. Maar toen ging oom Cor Westerbaan, die begon een loodgietersbedrijf. En mijn vader is bij hem komen werken. Want die twee kerels, oom Cor en mijn vader, die zijn samen naar Amerika gegaan in de tijd. En toen is oom Cor die is eerder teruggegaan. En mijn vader is daar toen nog gebleven. En daarom is mijn moeder daar ook heen gegaan. Die is toen met de handschoen getrouwd met oom Cor in de Helder. En ik ben daar geboren in Amerika.
Wat hebben ze in Amerika gedaan?
Loodgieteren. Plumber. Plumbering heette dat.
Hadden ze daarvoor voor die vakmensen nodig in Amerika dan?
Nou, ze zijn op de Bonnefoy gegaan. Ja, gewoon op de Bonnefoy gegaan.
Maar uw vader heeft, of uw ouders hebben het in 1917 van Westerbaan overgenomen?
Ja.
Wat voor soort artikelen verkocht uw moeder eigenlijk? Het waren dus allerlei geneesmiddelen ook wel.
Ja, veel geneesmiddelen. Veel meer dan ze tegenwoordig mogen verkopen, want toen mocht je echt ook slaappillen en weet ik wat allemaal verkopen. Nou, dat mag helemaal niet meer. Nee, toen was een heel uitgebreid assortiment. En ze had natuurlijk er drop. Hè, medicinaal, ja, van een hele goede dropfirma. En wat verkocht ze ook? Wat boldoodartikelen, zal ik maar zeggen. Zoethout. Het was geen, ja, zoethout. En al die, allemaal kruiden. Want wij hadden op de zolder, maar toen was ons huis nog niet verbouwd, toen ik klein was, hadden we daar stellingen waarvan allerlei dingen op stonden. Geneesmiddelen en het stonker als ik weet niet wat. Ja, serieus, dat jok ik niet hoor. Verf hebben ze verkocht. Nou, dat stinkt lekker hoor. Naast mijn bed zei ik altijd een hele grote doodkist. Werkelijk om te gillen. De ene helft met naftaline schubben. En de andere helft met naftaline balletjes. En dan was er een hele grote kruidenkast. Die stond vol met van zulke grote zakken met kruiden. Want toen werd er ontzettend veel met kruiden gewerkt. En wat mijn moeder ook deed en wat ik, waar ik, hoe klein als ik was, mee moest helpen, zalf draaien.
Ja, vroeger die ridderzalf ook, hè?
Ja, maar de ridderzalf was van mevrouw de Riddermeijer uit de Spoorstraat.
Dat was een eigen gemaakte zalf.
Dat was een eigen gemaakte zalf.
En mocht die ook niet verkopen?
Mijn moeder die kreeg het van haar. Ja, maar lang, die andere drogisten niet hoor. Mijn moeder wel. Nee.
Zoals je de bie bijvoorbeeld?
Nee, die kregen dat niet van mevrouw de Riddermeijer. Nee. Maar mijn moeder wel.
Ook laurierbladen werden verkocht?
Laurierblad en laurierdrop verkocht mijn moeder ontzettend veel. Want zij had een firma waar ze dat dan bestelde. En dat was Italiaanse laurierstaven en laurierdrop. En dan vroegen haar collega's, Fie, van wie heb je dat toch? Want de mensen zeggen allemaal, dat is zulke heerlijke drop. Dan zei ze, rustig hoor, zo was ze. Voor mij een weet, voor jou een vraag. En je hoort het voor zijn leven niet. Want dat kost ze bij een heel, een firma, wat geen dropfirma was. Maar ze verdraaide het om het te zeggen hoor, dat deed ze niet. Het was ook wel een giller, hè? Want het was toch vaak dubbeltjeswerk.
Toch wel,
hè? Ja, joh. Een doosje, een Spanen doosje met zalf, wat we zelf hadden dan gemaakt, hè?
Maakte u zelf ook zalf?
Ja.
Hoe deed u dat dan?
Nou, in zo'n mortier en dan, allerlei. Ze had dan zo'n dik boek met allerlei recepten. En dan maakten ze zelf boorzalf en weet ik wat van allemaal zulke dingen. En dat ging dan in van die kleine spanen doosjes. Kan u zich dat herinneren? Dat er was? Nou, dat was natuurlijk een heidenswerk. En joh, een dubbeltje, zo'n doosje vol.
En waar was die zalf voor dan?
Nou, voor als de mensen wat dan aan hun handen of weet ik benen of ook dat. Nou, medicinale zalf natuurlijk. Wat je nu in blikken doosjes bij de apotheek krijgt. Ja. Zulke zinkzalf bijvoorbeeld, hebt u ook wel van gehoord.
Dus ze mocht in feite dat zomaar maken?
Dat mocht allemaal, joh. Dat was toen zo. Maar toen mocht toch bijna alles. Je kon toch zo, weet ik wat voor zaak beginnen als je dat wilde.
Mocht ze ook zelf poeiers samenstellen?
Nou, dat heeft ze niet gedaan. Wat ik als klein kind, dat was, ik zal maar zeggen van een jaar of 9 of 10, hè, had mijn moeder zo'n heel kleine basculetje. Met van die hele kleine lullige, sorry hoor, gewichtjes. En dan als ik woensdagmiddags vrij had, dan zei ze, ga jij maar aspirinepoeiers wegen. Nou, dan kreeg ik zo'n stapeltje van die, nou, die kon je kopen van die blaadjes, papier. En dan moest er zoveel gram op. En dan moest het keurig op de manier van poeiers vouwen, moest ik dat dan zo doen. En dan zo rechtop in een of ander doosje zetten. Nou, dat heb ik ontzettend. Maar ja, vergeet niet, ik was de oudste en het enige meisje. Die jongens hoefden nooit wat. Maar ja, ik wist ook veel van die winkel.
Er stond ook een mooie oude wetse weegschaal, hè?
Ja, waar die gebleven is. Nou, de heer mag het weten.
Het gewicht ook allemaal.
Ja, prachtig. Ja.
Daar moest je ook voor betalen, hè, als je eigen wilde
werken. Ik ben wel naar dat was bij de gemeente, moest je dat laten doen, hè? Dan ben ik wel met. Ja, met zo'n. Ik heb nog ergens zo'n. Op zolder staat hier ergens zo'n geweer, zo'n ding met gewichten. Allemaal met eiken erop. Ja, dat is juist het leuke. Ik mag het niet, daar heb ik kapers voor, zeg ik altijd.
Uw moeder zorgt ook voor de inkoop en de boekhouding?
Voor de inkoop. Geen boekhouding. Nee. Dat heb ik, toen mijn vader was overleden, heeft mijn man, die was accountant, hè, registeraccountant. Nou, die heeft geprobeerd orde op zaken te stellen. En toen liep het weer in de soep door mijn broer, hoor. Want die was helemaal ook niet goede vakman, zeg ik. Maar zakelijk homaar. En toen heb ik het, nadat mijn man was overleden, heb ik dat echt op poten gesteld. Dozen vol uitgezocht, joh. Ik werd er knetter van.
Het was een winkel beneden en boven had je ook nog een ruimte?
Boven de winkel hadden we toen, na de verbouwing, 4 slaapkamers en een klein badkamertje. 20, in 1929.
Toen is de zaak helemaal verbouwd.
Ja, ja, toen hebben ze, toen vroeger had je dan, je kwam de winkel binnen, had je aan weerskanten een toonbank. En dan was er zo'n halletje, zal ik maar zeggen, met een deur waar de trap naar boven ging eigenlijk. Hè. Die moest je dan achterom. En dan kwam je in het voorkamertje. En als je weer een deur kwam je in de keukenkamer, want wij hadden een ontzettende grote keuken daar. En dan kon je met z'n allen eten. En, nou, en toen, wij, mijn vader en moeder, hadden dan een kleine slaapkamer beneden. En wij sliepen allemaal op die stinkende zolder.
Dan heb je helemaal geen verfrissing daar.
Nou,
dakraam.
Ja, moet je luisteren. Ja, nee, dat is nu niet meer. Dat heeft me zo verbaasd. Ja. Want aan de voorkant hadden we twee, ik noem het dan maar hondenhokken, heette dat al vroeger. Daar hadden we twee kamertjes. Eerst hadden we één hondenhok. En toen het verbouwd is, kwamen daar twee kamertjes, slaapkamertjes. Alle twee met zo'n hondenhok. En achter ook twee. En daarna, ik had dan, ik kon even zo'n bed en zo'n klein kastje staan. Zijn slaapkamertje. Moest iedereen door naar de badkamer. En dan een kleine badkamer hadden we toen. Nou, dat was gewoon een verademing voor ons allemaal.
Ja. We hadden één voordeur, hè?
Ja, we hadden één voordeur. De winkel.
De winkeldeur. Met een bel, hè, waarschijnlijk.
Met een bel? Nou ja, als je overging. Maar geen druk wel, hoor. Nee.
Uw moeder stond natuurlijk niet de hele dag achter de kassa, hè? Of achter de toonbank.
Nou, als de bel binnenging, ja, dan ging ze daar naartoe.
Natuurlijk, ja. Want je had achter nog een kamertje, een woonkamertje, toch?
Nou, dat was een, nou, dat was ongeveer, ik zal maar zeggen, tot die deur daar, zo'n woonkamer hadden we daar. En dan hadden we die, we leefden eigenlijk in die grote keuken.
We waren open vanaf 's morgens 9 uur?
Oh, veel eerder. Veel eerder, man, schat toch alsjeblieft uit. Veel eerder. En ik weet nog, hoor, dat 9 uur 's avonds. En zaterdag stond ze tot 11 uur in die winkel, 's avonds. Oh. Ja.
Waren er zoveel klanten dan even goed?
Nou, moet je luisteren. Het was echt zo'n buurtwinkeltje. Ja, ja. En dan krijgen ze ineens pijn in hun hoofd. En nou, echt hoor. Ik ben nog wel eens een kattenkop geweest, hoor. Want dan was op zondagmorgen, dan het strijk en zet was het. Dan was je zaterdag zo, godverdorie, tot zo laat open. En dan was het tik, tik, tik tegen het raam. En dan zeiden we, oh jee, daar heb je Jaantje weer. Nou, hoe de achternaam nou is, ben ik vergeten. Maar altijd had ze zondags hoofdpijn. Toen zei ik een keer, Jaantje, het is altijd hetzelfde liedje. Kan je nou niet eens bedenken dat je zaterdags niet kan bedenken dat je zondags altijd hoofdpijn hebt. En toen was ze zo kwaad op me.
Het bedrijf heette De Gaper, hè?
De Gaper, ja.
Was er ook een gaper aangebracht?
Vroeger wel. Maar waar die later terecht is gekomen, is een hele mooie trouwens. Jaren heb ik hem nog op die zolder gezien. Weet je waar ik denk dat die ligt? In het kanaal.
Maar was hij aan de muur gevestigd, aan de buitenkant?
Eerst wel, ja.
Oh.
Ja.
Zonder dat hij daar dan.
Ja, maar moet je goed luisteren. Hè? Toen mijn moeder op het laatst, toen zei ik tegen haar, toen verkocht je nooit meer losse zalf, altijd die blikken dood.
Was die aan de muur van de buitenkant, was een gaper dus. Ja. Een man met zijn mond open, een tong.
Ja.
Een houten gaper, hè?
Het was een hele mooie, ja, houten, ja. Want zo, dat was toen zo. Dat ding was een, god weet hoe oud die toen al was, joh.
Sure.
Ja. Maar mijn moeder was vreselijk makkelijk, want ik wou zo graag een grote porseleinen zalfpot en zo'n kleintje, hè. En toen zegt ze, nou, nee, dat moet blijven staan. Nou, de volgende keer kwam ik, stond het in die garage aan de overkant. Zeg ik, kan ik nou een meenemen? Nou, laat maar staan. En dan kom ik weer een keer en zeg ik, moeder, waar zijn al die potten gebleven? Ja. Nou, die heb ik weggedonderd, die liggen in het kanaal. Nou, dat was een groot vuilnisvat, hoor.
Moet zitten, toch, zet, laat je nou.
Zeit bleibt in Auto und du, mein Schatz, bleibt hier. Wann ich komm, wann ich komm, wann ich wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann ich kleine Doll bei dir sein, hab ich doch mein Freude an dir. Wann ich komm, wann ich komm, wann ich wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Wie du weinst, dass ich wandern muss, wie wenn Lied jetzt wär vorbei. Sind auch draus der mädere viel, lieber Schatz, die bleibt dir treu. Denk du nicht an ihn, der andere Seel, oh sei mein Lied vorbei. Mädere viel, ihr Schatz, die bleibt dir treu. Übers Jahr, wenn mir Träubele schneit, stell ich dir mich wiederum ein. Bin ich dann dein Schätzele noch, so soll die Hochzeit sein. Übers Jahr, da ist mein Zeit vorbei, da hör ich mein und dein. Bin ich dann dein Schätzele noch, so soll die Hochzeit sein.
Als ik bij mij in de keuken had, dan staan in alle talen van weet ik veel, staan er kookboeken, daar maak ik ook de gekste dingen uit. En die lees ik ook in de vreemde taal.
Ja, daar heb je een hele opleiding voor nodig, hè, voordat
maar
je droog is.
Dat was toen niet, joh. Nee. Ik zeg toch net iedereen, al was je nou te stom om voor de duvel te dansen, als je het in je gekke hoofd haalde, ik wil zo winkeltje beginnen, dan kon dat. Want er waren geen voorschriften toen.
Waren er wel bijsluiters bij die geneesmiddelen? Bij die mijnhartpoeders bijvoorbeeld wel, hè?
Nou, er stond dan... Ja, maar die mijnhartpoeders, die waren in die doosjes van de fabriek zelf, van ja. Mijnhart zelf. En er stond er wel... Er stond niet op wat erin zat, hoor. Ja, hoeveel keer per dag je het moest innemen. Nee, niet als zoals tegenwoordig, dat je zo'n rits hebt, wat er allemaal in zit. Dat hoefde toen gewoon niet. Ja, ik geloof dat iedereen toen aannam dat het goed was.
En Haarlemmer olie had je
ja.
toen.
Ja, Zedekoning Tilly was de beste. Ik zei altijd, Haarlemmer olie overal goed voor.
Ja, daar was hij ook inderdaad overal goed voor.
Nou, er waren mensen die zweerden er toch bij, joh.
Het bestaat nog steeds, hè?
Ik geloof het wel, ja. Ik zou het nou echt niet
precies... Tijgerbalsem?
Tijgerbalsem, dat blijft ook al altijd wel. Nou, zal ik zeggen... Ik ben toen naar mijn zoon geweest, in het Verre Oosten ook. En toen ben ik dan ook in Singapore geweest. Nou, ik ben daar dan ook wezen kijken naar die tijgerbalm, balm, zeggen ze dan, spul. Maar dat wordt daar nog altijd gemaakt, joh, tijgerbalm. Het is echt... Ja, al die marinemensen kenden vroeger tijgerbalsem. Want die gingen naar de oost. En daar hadden ze dat.
Je had niet zoveel collega's in die omgeving, hè? Want je had natuurlijk nog wel op de binnenhaven, meen ik iets. Ja, Roodliep.
Ja, maar dat was geen drogist, hoor. Dat was echt een apotheker. Ja. Nee,
Koningsplein had je er natuurlijk een.
Ja, daar had je er een.
Van Berkum.
Ja. Nee, toen waren, ik weet niet hoeveel er nu zijn, maar vroeger was het dan binnen de 300 meter, hemelsbreed, dan mocht dan eigenlijk geen nieuwe winkel komen, geen nieuwe drogist. Dat kan ik me nog herinneren.
Maar kon je er ook wel eens 's avonds terecht bij je moeder, als de winkel dicht was, als iemand was...
Jawel, als het tikte wel, ja. Dan zei ze, het mag wel niet, maar ik doe het wel. Ja. Ik zeg altijd, ze leeft onder en boven de wet, hoor. Ja. Die moeder van me.
Niet iedereen had natuurlijk een portemonnee bij zich in die dagen, hè?
Nee, we hadden zo'n groot boek. in die la, hè, onder de toonbank. Oh, dus zullen wat sommige lui hadden ook geen geld, joh. En dan kwamen ze aan het eind van de maand, of begin van de maand, kwamen ze wat afbetalen.
Ja, een hoop van die vissermensen daar, ja, die hadden
nou, als het een slecht seizoen was. Nou, mijn moeder was nooit zo belabberd of beroerd, zal ik maar zeggen, om dan te zeggen, nee, je krijgt niks van me. Maar ik zei toch ook, hè, het waren nooit grote bedragen. Hè, een paar kwartjes opschrijven, nou, als het iets 80 cent was, was het heel veel. Want het was toch ook, vroeger was het een dagomzet van likmefeestje.
Voor je moeder was het nog een hele prestatie om tot haar 81ste in het bedrijf te gaan.
Zal ik je toch vertellen dat wij het afschuwelijk vonden. Voor ons hoefde het niet hoor. We hebben het nou misschien wel 1000 keer gezegd. Moeder, we schamen ons rot. Dat je achter die toonbank staat, lijkt waardoor hij wel alsof het, of dat nodig is.
Ja, aan de andere kant, ze had natuurlijk toch een... Het was toch leuk werk voor haar. Ze had een hoop aanspraak.
Dat wel, dat was het leuke.
Het was een buurtwinkel, hè?
Ja, dat is echt een buurtwinkel. Kijk, mijn moeder verkocht geen dure spullen. In de andere zaken kon je misschien nog een soort parfumetje hebben. Of een ze heeft nog wel eens met lippensticks gewerkt. Dat vond ze zo vies. Dan zei ze... Dan gaat we daarin maar op die handen met die lippenstift. Ik vind dat maar niks. Mijn moeder heeft van zijn leven geen poeder of lipstick op haar gezicht gehad, natuurlijk. Neem uw koffie, hoor.
Atje heeft na je lager onderwijs, heb je voortgezet onderwijsgenoten. Je bent uiteindelijk drogist geworden. Ik heb al eens horen vertellen dat als je heel vroeger een kruidenierswinkeltje had, dan kon je zo overstappen van een kruidenierswinkeltje naar de drogisterij. Er waren helemaal geen diplomas voor nodig. Iedereen kon, het was een vrij beroep. Dat was niet meer in de jaren 60.
Nee, dus vanaf 1963 is dat apart gegaan. Moest je een apart diploma verhalen. Ik heb ook 2 jaar, 1 dag in de week in Alkmaar op het Murmelis Gymnasium. Daar werd in het fysica lokaal werd er les gegeven om drogist te worden. En in die tijd waren er heel veel mensen die graag drogist wilden worden. En ik heb uiteindelijk na 2 jaar heb ik ook mijn diploma behaald.
Hoe komt het dat er een opleving was?
Omdat... Ja, in de jaren 60 had je een kruidenier, was een kruidenier. En een drogisterij was eigenlijk meer een luxe artikel. En in die tijd begon het ook met haarlakken en allerlei shampoos. Dus in die tijd kwam er gewoon wat meer levendigheid. En kwamen er dus ook veel meer artikelen op de markt. Ja.
Hoe kwam je met mevrouw Buijs in contact?
Ik heb jaren op de Zuidstraat gewoond. En ik wilde eigenlijk vanaf de lagere school al graag drogist worden. En... hierachter zat mevrouw Buijs met dat drogisterijtje. En toen ik een jaar of 14, 15 was, zei ik, zou ik misschien in de toekomst, als u wat ouder bent, uw drogisterij kunnen overnemen? Toen zegt ze, nou ja, nu doe ik het zelf nog, maar ik zou zeggen, als je vanaf de MULO komt, ga dan eens 1 dag in de week, kom eens hier, dan kun je het vak een beetje gaan leren. En zo, van het een komt het ander. En uiteindelijk... dacht ik ook zo'n beetje, 76 ben ik 1 dag in de week, soms 2 dagen in de week. Wanneer ik vrij had, heb ik bij haar geholpen in de drogisterij om het vak ook een beetje daadwerkelijk te leren kennen.
Ja, je zegt geholpen. Waaruit bestonden die werkzaamheden?
Nou, een drogist vroeger, die maakte de pilletjes ook nog heel veel zelf. En je had verpakte artikelen, maar mevrouw Buijs die had toentertijd ook een grote klantenkring opgebouwd in de paarden. Wereld en droespoeder voor de nieziekte en dat soort dingen. Dat werd allemaal bij haar in het drogisterijtje gemaakt. Het was een heel oud winkeltje met schotten voor het raam. Je kon niet naar binnen kijken. En ja, van lief en leed ga je dat vak leren. En dan heb ik ook nog een tijdje bij apotheek Dilling de dingen, de patiëntenpillen bezorgd. En dat kon ik mooi combineren met elkaar, want het had toch wel een beetje affiniteit met elkaar.
Ja, dus het stond eigenlijk al vast dat je die zaak zou overnemen toen je dus daar begon.
Nou, het streven was ernaar, maar goed, het financiële moest ook nog rondgemaakt worden. En nou ja, dat is uiteindelijk rondgekomen en toen is mevrouw Buijs eruit gegaan. Die is naar de Hector Treupstraat gegaan en ik heb het overgenomen.
Ja, overigens woonden ze er op het moment nog al dat, toen ze dat het winkeltje had hoor, toen ze door gisteren had.
Ja, nee, dat klopt, maar ze sliep ook nog wel. Op de spoorgracht in het drogisterijtje. Maar dat ik er steeds meer eigenlijk in kwam, toen heeft ze zich eigenlijk helemaal teruggetrokken en kwam ze af en toe nog eens een keer een uurtje kijken.
In mijn beleving, want ik ben er ook wel eens binnen geweest in de jaren 50 met mevrouw Buijs, zou ze een winkeltje niets meer staan in een openluchtmuseum. Dat wil zeggen, er waren zoveel oude attributen bij, dat je zegt, het was nog een beetje romantisch ook. In deze tijd zou dat natuurlijk niet kunnen, op die manier nog een drogisterij. Maar je hebt toen wel bij gedacht van, als ik het overneem, dan gaat het radicaal veranderen.
Ja, precies. In die tijd kwamen ook de supermarkten echt op met openschappen. En dat was allemaal achter kasten nog gesloten met glas en in laadjes. Dus dat heb ik er allemaal uitgesloopt. En ik ben voor die tijd modern weer begonnen.
Die weegschaal is er ook uitgegaan?
Ja, en ik zal je vertellen, die heb ik toevallig 1 week of 5 geleden verkocht. Iemand die hem bijzonder graag wilde hebben. Daar ging hij dan op staan. Lood en loodzware ding. Met schuifgewichten er allemaal op. En kroepketels, die heb ik ook een paar jaar geleden allemaal verkocht. Mensen die last hadden van kroep, van keel. En dat was een koperen dingetje. En dan zat een tuutje aan. Dan werd het verwarmd met stoom. En dan kon je dat naar binnen snuiven.
Had wel leuk geweest voor het drogisterijmuseum in Maassen.
Nou, ik zal je 1 ding vertellen, Marinus. Als nu dat drogisterijtje nog zoals het toen in die staat was... En dat zou zo in Enkhuizen bij dat museum van pas komen, dat ouderwetse toonbankje, ook met een kassa met allemaal die zilveren knoppen erop. Ja, ongelooflijk.
Nou, misschien wel bij Cape Holland ook, hè, als het allemaal over de historie gaat.
Ja, maar goed, ik heb er helaas nog een paar kleine dingetjes bewaard. Het is inmiddels alweer zo lang geleden. Dus, ja.
Je hebt het verbouwd helemaal?
Ja, en ik ben er later ook gaan wonen.
Het is ook je eigendom geworden?
En, jawel, ik heb het winkeltje overnam, heb ik ook gelijk het pand gekocht. Ja. Ik weet nog voor de somma van 14.750 gulden het hele pand met de grote garage, met zolder en alles erbij.
En ook nog de inventaris?
Ja, alles zoals erbij stond heb ik overgenomen. Maar het inventaris stelde niet zoveel meer voor, want dat ging allemaal naar de gemeentereiniging.
Nou ja, er waren nog wat pillen en poeiers en zalfjes natuurlijk.
Ja, maar dat heb ik dus nooit meer gedaan, want in die tijd werden de wetten ook strenger. En waren dus om zelf pilletjes en dat soort dingen te maken, waren alleen nog maar voorbestemd voor apothekers. Dus dat is ons ontnomen toen de tijd.
Het vreemde is dat ik dus lees bij de Kamer van Koophandel, toen Adriaan erin kwam, want dat is je officiële voornaam, dat er ook nog een kleinhandel was, behalve parfumerieën, ook in babyartikelen en babytextielgoederen. Is het er ook echt ingekomen?
Jazeker. Ik had wat rekjes met babykleding en dat soort dingen. Dat hoorde er ook bij. En ook in die tijd.
Maar dat heeft niks met een drogisterij te maken.
Nou ja, daar geef ik je wel gelijk in. Maar ja, als je dan begint, dan moet je alle zeilen bijzetten. En er was toen vraag naar babykleertjes en dat soort dingen. Dus dat heb ik erbij genomen. Iets later zelfs is er een raasje geweest. Ik denk rond de 70 jaren. Allemaal met pruiken. Had ik honderden pruiken liggen. Dat voor het weekend de dames een rode en dan weer. Nee, dat was leuke handel.
Die klantjes die mevrouw Buis had, die kwamen veel uit de Pilo vandaan, hè, de visbuurt. Die heb je ook aangehouden?
Ja, sommige wel en sommige weer niet. En ik kreeg weer veel jonger publiek ook. Ook omdat je natuurlijk in die tijd, zat ik behoorlijk in het sociale leven. Ook met bandjes en dat soort dingen. Dus heel veel mensen die ik kende en die kwamen dan bij mij in de winkel om dingen te halen. En ik leverde ook zelfs aan de kotters om al die grote, die kotters toen de tijd, die hadden allemaal van die enorme verbandkisten aan boord. En dan kon ik ze dus vullen en dan ging ik naar de haven toe en haalde ik zo'n kist op en hing een lijst in van wat erin behoorde te zitten. En die ging ik dan weer vullen.
Ja, je hebt je diploma dus gehaald, hè? Het was toch een diploma, drogisterijdiploma. Ja. Dus je wist van alle poeiers en pillen die je verkocht over het einde van de dag.
Nou ja, dat behoor je te weten, maar ook in die tijd kwam alles op de verpakking te staan wat erin zat. En het was gewoon overgeven op een gegeven moment. Hè. Je kocht in en je zet het in de schappen en je gaf het weer over aan de klanten. Het doe het zelf en zo, dat heb ik eigenlijk niet meer gedaan, want dat was ook niet meer van die tijd.
6 dagen in de week open?
Ja, maandagsmorgens alleen gesloten. En dan ging ik naar de groothandel om inkopen te doen.
Ja. En voor de rest dus tot en met zaterdagavond, eind van de middag was je
dus al. Ja, tot 6 uur was het toen, de winkels nogal.
Was nog een winkelbel aanwezig?
Ja, die heb ik wel gehandhaafd tot het einde aan toe. En dat was een hangbel boven de deur, dus tingelingeling, als de klanten kwamen. En die antieke deur die ervoor in zat, die heb ik ook laten behouden. Want ja, het was wel een beetje authentiek oud pand.
Ja, je liep zeker nog met een mooie stofjas toen.
Nou, een lange witte jas, hè, was het toen in die tijd. Ja, dat was wel geinig. Dat was dan een beetje dokterachtig. Maar
dus bedrijfskleding noemen we dus.
Ja, precies. En dat vind ik trouwens in deze tijd, in die drogisterij, het zijn gewoon kleine supermarkten geweest. Want als je nu naar een kruidvat of een ander gaat, je kan naar radio's kopen, tv's. Dus.
Dat kwam er natuurlijk al eind jaren 60, begin 70 al in. Hè? Is het ook voor jou toch een beetje de reden geweest dat je zag dat het toch niet meer ging?
Nou, het ging wel, maar het probleem was, je was dus een klein winkeltje. En toen kwam bijvoorbeeld, ik kan één dingetje noemen, Elnet Satin. Die haarlakken voor dames, die kwam erin. En die moest je dan per gros tegelijk inkopen. Hè? Er waren verschillende grootte, zoveel inhoud. Ja, en dan hou je op een gegeven moment een hoop winkeltochters over. En je inkoop staat dan niet tegen je verkoop, omdat je zoveel van alle artikelen moest inkopen. En ik ben toen door de gemeente benaderd of ik wilde saneren, omdat ook de Gaststraat en de Jonkerstraat, die zijn ook nadat ik het verkocht heb gesloopt. En ja, een paar jaar hebben er heel weinig klanten daar meer in de buurt gewoond.
Ja. Het is daarna nooit geen winkel meer geworden?
Nee. Ik ben ermee gestopt. Ik weet het jaartal echt niet meer, Marinus. Maar het zal zo officieel dat ik me uit heb laten schrijven. Kamerverkoper zal iets van 72 zijn geweest, schat ik. En ik heb ook nog een jaar zo'n beetje uitverkoop gehouden. Omdat ik inmiddels een andere baan had. En dan was ik alleen op zaterdags over. Om de rest, het restant dus te verkopen. Leeg.
Vader Hendricks Willem Helmers Veul is geboren op 27 april 1894 in Sijpen. Hij startte in maart 1922 een verlofzaak en kruidenierszaak.
Ja.
Betrof het een overname van het bestaand café?
Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft het overgenomen van Thijs Bes. Dat was, en die is naar Canada vertrokken. En toen heeft mijn vader dus... Die is daar verder gegaan.
Weet je ongeveer hoe oud het pandje moet zijn?
Nou, ik dacht van één... Van 1901. Maar ik weet het niet 100% zeker, hoor, maar dat heb ik van mijn vader altijd gehoord. dat het van 1901 zou zijn.
Ja. Je zou het bedrag wel niet meer weten.
Nee.
Was het zijn eigendom?
Ja, ja. Hij heeft dat dus in 1922 gekocht en in 1959 heeft mijn broer het overgenomen. Ja. 58, ja. En die is dus de eigenaar gebleven tot 80.
Ja, vanaf 9 juni 1943 werd het een firma door toetreding van uw broer dus, hè? Theodorus aan de Veul. Dat was dus vanaf 1943 een vennootschap.
Ja, een vennootschap met mijn vader, ja. Ja.
Uw broer was nog vrij jong dus op dat moment.
Ja, nou ja, dat was in 22.
Ja.
Ja, inderdaad vrij jong, ja. Ja. Ach, vroeger ging dat wel meer zo, hè. En dan, ik weet of hij ooit iets anders heeft willen doen, maar ik denk niet dat daar sprake van was. Nee. Samen met zijn vader dus.
Ja. Het was toen zowel kruidenierswinkel als café?
Ja, maar het zwaartepunt lag dus duidelijk op de kruidenierzaak. Oh. Niet op dat hele kleine caféje, want het was een fractie van wat het nu is, hoor. De vierkante meters.
Ja. Hij had wel een collega bij Noot, hè?
Die had er waren ook 5 kruideniers in Julianendorp, denk ik. Noot en Constant en De Vries. En wij, en dan Marees, een zoon van Jan Marees, van het oliebedrijf.
Ja.
En die hadden ook een kruidenierzaakje aan de Rijksweg.
Ja, en je had je klantjes een beetje midden in het dorp?
Nou, hoofdzakelijk buitenwijk hoor. Het winkelwerk stelde niet zoveel voor, maar we hadden klanten van de Scheidingsvliet tot in Den Helder. Ook in Den Helder en niet omdat we het zo goed deden of zo goedkoop waren. Maar die mensen vonden dat waarschijnlijk leuk. Die kwamen oorspronkelijk van het dorp. En zo bleven ze op de hoogte.
Ging je vader wel eens met de transportfiets naar Den Helder dan om boodschappen af te leveren?
Zover ik weet heeft hij altijd een auto gehad. Maar daarnaast, ze deden dat samen. Nou, dan één met de auto en de ander met de fiets of de brommer daarnaast.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. Moose den, zum Städtelein Haus, Städtelein Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, zum Städtelein Haus, Städtelein Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
In de bezettingstijd, 43 dus, toen je broer het overnam. Jullie hebben dus in de oorlogsjaren ook gewoon daardoor gewerkt, hè?
Ja, ik ben van 39, dus daar weet ik niet zo erg veel van. Maar alles is gewoon doorgegaan, zover als er sprake was van handel. Want er was niet zo erg veel meer toen. Dus.
Het merendeel was op de Bon, hè?
Ja, op de Bon en nauwelijks verkrijgbaar ook nog natuurlijk, want in de oorlog. Want die Bonnen weet ik daar nog wel iets van, hoor. Dat men bonnen in moest leveren om in aanmerking te komen voor bepaalde levensmiddelen. Maar in de oorlog was er eigenlijk alleen maar een beetje zeep Nou, dat was de moeite niet.
Het was toch een soort volksverhuizing in die tijd, want een groot aantal mensen uit Den Helder, die hebben toch onderdak gevonden.
Ja, ja wel, inderdaad, in die kiphokken, maar zeg ik nogmaals, daar weet ik niet zo erg veel van, want tel maar bij, 1939 geboren, nou, dan ben je 5, 6, 4, ja. Dus...
Ja, nee. Volgde je uiteraard het onderwijs ook, hè, op de lagere school?
Nee, want we hadden een RK-achtergrond. En ik ben dus 6 jaar op de Jozefschool gezeten en 4 jaar op de Jozef Mulo.
Dus ging je iedere dag op het fietsje?
Op de fiets. Nou, de lagere school met de bus, met een schoolbus en de Mulo op de fiets, ja. Ja.
Heb je het pandje na de hand al verbouwd eigenlijk?
Want ja, dus diverse keren, ja. Ja, Hollander heeft dus een jaar of 13, 14, ik werk er nog niet, maar die heeft een eerste verbouwing gedaan. En later heeft Arie Mos nog eens een keer verbouwd.
Wat is toen veranderd?
Het café groter. Nou, de eerste keer, de kruidenier zijn een beetje gemoderniseerd, nou, als je dat nu zou zien. Maar een beetje gemoderniseerd. En de tweede keer onder andere het café. Ja, er stond een oud buffet in bijvoorbeeld en dat moest vernieuwd worden en... Maar
was al direct een biljart aanwezig, hè?
1 biljart, een 220er, een buitenmodel maat eigenlijk, ja. En als, nou, ik laatst nog wel eens opgenoemd. Als je stoten moest en je was een beetje groter, zat je met je kont op tafel. Zo klein was het allemaal, want ik denk, ja, wat zal het geweest zijn? Een 40 vierkante meter, nou, dat was het niet hoor, het café.
Het was natuurlijk wel een café waar hoofdzakelijk ouderen kwamen, hè? Want de jeugd had haast geen geld om uit te gaan.
Ja, maar ouderen ook niet zoveel. Zeg ik, het zwaartepunt van de bedrijfsvoering lag bij het kruidenierszaak. Niet alleen voor het grootste gedeelte van het inkomen op. Maar later zijn die rollen omgedraaid en alle kruideniertjes zijn opgevreten. Alle kleine kruideniertjes. En het café werd al drukker.
Afgezond van de zondagmorgen, want dan moesten we naar de kerk toe.
Maar er was er ook iemand hoor. Nee, dat loste elkaar af.
Dus waren zondagmorgen even goed open?
We waren altijd open, ja. Zover als ik me herinner, daags naar de kermis gesloten, want dan moest er opgeruimd worden en schoongemaakt. En oudejaarsavond en voor de rest denk ik dat we altijd open waren.
Hebben we nog veel van de kermis overgehouden? Want uiteindelijk, Prins Hendrik was er natuurlijk, dat was veel dichterbij, hè?
Je zat er boven op de kermis, maar je deelde mee, niet in die verhouding natuurlijk. Want de kermis werd inderdaad hoofdzakelijk bij Prins Hendrik gevierd. Maar hij houdt dat toch wel druk ervan, hoor.
Ook nog een beentje na de hand?
Een beentje altijd. En mijn vader, weet ik, dus toen ik nog niet werkte, maar zeg maar, nou, 1950 of zo, had hij achter de zaak al een tent. En dat heeft een jaar of 3 gedaan, maar de kwaliteit van de tent was niet zo best. En die is een paar keer in elkaar gewaaid. Dus toen heeft hij dat niet meer gedaan.
Thank you.
de brandveiligheid dacht men natuurlijk helemaal nog niet in die tijd.
Nee.
Want jullie hadden geen nooduitgang, hè?
Nee. Nou ja, je kon er wel uit. Door de achterdeur of zo. Maar er werd ook niet op gelet en niet naar gevraagd. Nee. Ja, wanneer is die opgeheven? 70. Ik denk dat die in 75 de klanten gemeld van nou, over 14 dagen of over 3 weken komen we niet meer. Want ja, de omzet was dermate laag geworden. De supermarkten die pikte dat allemaal.
Nog een echte ouderwetse kruidenierswinkel met die weegschalen en alles nog los, nog in verpakking.
Alles los, ja, of alles los, maar heel veel dingen los. Ja, zout en soda en krenten en
En alles op de bron, vanzelfsprekend.
Nee, dat was dus de eerste jaren na de oorlog, maar daarna niet meer. Dus
je kon niks opschrijven bij je vader?
Poffen? Ja, die man heeft echt alles weggegeven, hoor. Ja, te veel. Maar ja, goed hoor. De rente daarvan is dat er nu nog dikwijls mensen zeggen, je vader, dat was toch een beste man? Nou, dat was ook een beste man.
Ja, als je achter de tap was met de klant over gehad hebben van, je vader had nog een rekening bij me.
Ik had nog een rekening bij je vader. Nou, dat werd meestal niet opgenoemd, hoor. Nee.
Ja, het café is natuurlijk na de hand toch wel erg bekend gemaakt, ook buiten het Juliaandorp. Want ja, toen dus Noorderhaven tot stand kwam, zijn er ook heel veel mensen van Noorderhaven.
Ja, hebben het ook. Inderdaad. Alles wat daar kwam werken was een jaar of 17. Dus onder moeders vleugels vandaan. En dat echt een hele stimulans geweest, hoor. Ja, het dorp is veel groter geworden. Ja.
Maar, en de mensen die dus daar een zomerhuisje huurden, die kwamen er misschien ook.
Toeristen? Op. Ja, en er was voor de rest, we hadden er geen voorzieningen voor toeristen. Nee. Dus
dat is een beetje nog in de jaren 50 tot stand gekomen, dus de handlopen en zo. Of tenminste de verschillende campings, de zwaarduwen en zo.
Ja, het begon heel voorzichtig met de zandbouw. We waren de eerste huisjes die gebouwd werden. En toen die twee camping, Oase en Zwaarduw. Ja, als je ziet wat er nu dus allemaal bijgekomen is en nog steeds bijkomt. Maar het was, er was dan een kantine bij Van Ieperen. En voor de rest was daar ook helemaal niets. Dus die mensen die wat wilden, die kwamen naar het dorp toe. Die Duitsers dus.
Heeft je vader tot aan het einde toe zo'n beetje toch wel in de zaak gestaan of geholpen?
Zolang die kruidenierszaak er was, heeft hij meegedaan. Het café bemoeide zich toen al niet meer mee, hoor. Maar daar heeft hij heel lang mee meegedaan. Maar ja, op een gegeven moment direct daarmee gestopt. Mijn broer dus, want die was dus toen de eigenaar alleen.
Heb je zelf nog even gedacht om de zaak over te nemen?
Of? Jawel. We hebben het er een vrouw al over gehad, maar die zegt, mijn broer is een vrouw, die werkte echt, nou ik denk wel 180, 190 uur in de week, hoor, samen. Ze zegt, je weet precies hoe het afkomt. Met jou dus ook zo. Dus nou, lang verhaal kort, we hebben het niet gedaan. Nee. En geen spijt van gehad. En toen ben ik dus nog 20 jaar bij Dick Dortmund gebleven.
Iedere dans is een kans dat ik vraag, zeg, wil je niet graag altijd bij me zijn? Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Iedere keer zie ik weer hoe je zacht een ander, hoe je lacht als hij danst met jou. Hoe je lacht, en ik weet, dat is het grote moment dat ik heb gekend toen je kussen wou. Maar ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou. Sla je arm dus om me heen. Omdat ik toch alleen van jou maar hou. Ik voel me zo alleen. Iedere dans is een kans dat je vraagt. En wil je niet graag altijd bij me zijn? Iedere dans. Want je weet. Ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal.
denk altijd weer aan wat jij die avond zacht gestoord me zei. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me.
Nou, op 1 april 1980 is de onderneming voortgezet door Dick Dortmund. Zuid-Zelf heb je een aantal jaren daarna nog achter de bar gestaan.
Ik heb er nog 20 jaar gewerkt, ja. Tot volle tevredenheid moet ik zeggen. Ja.
Café, de naam van het café is nog heel lang hetzelfde gebleven.
Nou, hij heeft er een stapperij van gemaakt, Dick. Maar in de volksmond is het nog steeds heel, ook jongere mensen, die gaan nog steeds naar Veul.
Heeft het ook niet even het centrum geheten?
Bij mijn ouders heette het centrum.
Toen al?
Ja.
Oh, dat was officieel zakelijke naam?
Een zakelijke naam, ja. Ja, dat hij niet veel gebruikt werd, dat heel veel mensen dat niet wisten. Maar, want het was, ja, we gaan naar Veul. En dat is met nog veel mensen zo.
Wat is nou de oorzaak geweest dat het aantal klanten dus minder geworden is voor wat betreft Noorderhaven? Want die komen er niet zoveel meer, hè?
Nee, die komen niet. Nee, maar, ja, zeg ik, ze waren 17 jaar toen ze daar kwamen werken. En dat zijn allemaal ouder geworden, hebben gezinnen en huizen en kinderen.
Maar zijn er geen andere 17-jarigen voor in de plaats gekomen dan?
Nee, nou ja, nee. Er gaat daar niemand weg. Die werkt heeft, die blijft daar. Nou ja, natuurlijk wel een beetje aanvulling, maar... Ja. Nee, dat is... ik denk dat dat de reden is.
Ja. Het café staat niet op de monumentenlijst. Dat zal ook niet zo ver komen.
Dat denk ik ook niet, nee.
Hoewel het toch al meer dan 100 jaar bestaat.
Ja, ik dacht dat het van één was, maar... de huidige eigenaar, Jack Dekker, dacht dat het jonger was, hoor. 10 of 15 jaar jonger, maar... Ik heb eigenlijk altijd begrepen dat het zo... Nee, maar ja, dat kan ik nergens terugvinden.
Zeg eens, waarom geef jij me steeds een knippel? Zoek je zo met mij contact? Jouw oogental is niet oprecht. Tot nu toe heb je mij daarvan nog niets gezegd. Vertel me waarom jij knippelt. Hou je mij een heel klein beetje voor de mal? Je flirt misschien, dan speel je met dynamiet. Ik kan gevaarlijk zijn. Hoewel je dat niet ziet, toen zeg eens waarom geef jij me steeds een knippel? Hou je heus van mij of niet? Zoek je zomaar met mij contact? Jouw ogentaal is niet oprecht. Tot nu toe heb je mij daarvan nog niets gezegd. Vertel me waarom je knippelt. Hou je mij een heel klein beetje voor de man? Je flirt misschien, dan speel je met dynamiet. Ik kan gevaarlijk zijn. Hoewel je dat niet ziet, toen zeg eens waarom geef jij me steeds een knippel? Hou je heus van mij of niet?
Nou, eventjes een paar vragen over 67, 40 jaar geleden. Toen zag je er nog heel sportief uit, hè?
Ja, ik had... Joh, vroeger was ik jong en knap en nu ben ik alleen nog één. Nee, eerst werd het grijzer, toen werd het dunner en ja, een paar kilootjes erbij, alhoewel dat ook wel meevalt. Nou, en ik zoek nog steeds mijn beweging, hoor. Alle dagen aan de kilometers lopen.
Even terugkomen op juni 1967, want toen organiseerden jullie namelijk op het complex aan de Lange Vliet een sportdag.
Ja, Nou, dat, JVC deed dat en dat was de hele dag een beetje. En afsluitend was dus die dorpsloop van 1500 meter. En een voetbalwedstrijd nog, dat was het laatste.
Liepen jullie ook door het dorp?
Ja, 1500 meter door het dorp lopen.
Het gewoon afgezet dus?
Ja, afgezet. Ik denk niet dat het moest. Ja, er stonden wel hier en daar wat mensen, maar die drie auto's die er waren toen. En liepen dus hier langs en dan, nou, 1500 meter ongeveer was het. En wij trainden met een groepje van een man of 7, 8 maanden s'avonds altijd extra. Ik was dus goed aanvoerder van het voetbalteam.
Van de JVC dus?
JVC, ja. Dat was een aantal jaren geweest. En dinsdags en donderdags trainen, gewoon voetbaltraining. Maar daarnaast deden wij met een groepje van, nou, ik weet precies niet, maar deze twee waren er zeker bij. Henk, Hendricks en Kees, Oele. Extra training, looptraining nog. Dus we waren toch wel een beetje, nou ja, conditioneel wat sterker als de rest. En dat bleek ook wel, want we werden toen daar 1, 2 en 3. Ja, daarvoor won Jan Dekker het.
Hoeveel deden daar mee op dat moment? 67?
Ja, man of 16, 17 geloof ik. Dat staat al in het verslag nog, maar...
Alleen maar mannen dus, hè?
Ja.
Het was geen gemeen gezelschap.
Nee.
Nou, je bent uiteindelijk eerste geworden, hè? Dus je bent wel eventjes gehuldigd.
Ja, nou, ook heel sumier, hoor. Gefeliciteerd, links en rechts.
Was het nou een jaarlijk terugkerend evenement, die sportdag?
Ja. Ik weet niet hoeveel jaar het gebeurd is, maar dat was eigenlijk, ja. Ja.
Dus ieder jaar was er zoiets dergelijks te beleven?
Ja, door de JVC dus, en op het voetbalveld. Ja.
Anderhalve kilometer, welke tijd heb je daarvoor moeten doen?
Geen notie van. Nee, echt
maar je zou het niet meer overdoen.
Bij benadering ook.
Je zou het niet meer overdoen.
Nee, niet in dat tempo in ieder geval, nee.
Doorgegaan met de atletiek?
Nee, ook niet. Nee, wel gevoetbald, maar ook vrij jong mee gestopt. Want mijn knie gaf het op. Nu een knieoperatie. Nou, klaar terwijl u wacht. Maar ik moest toen bij een dokter komen. Die was ook van blinde darmen. Die zegt, ik zie er niks aan. En ik kon eigenlijk zowat niet meer lopen. En ik moest op mijn knieën mijn brood verdienen. Hè, achter de bar staan. Dus, nou, de keus. Nou, stoppen.
Zijn er al contacten gebleven met Kees Oele en Henk?
Altijd. Ja, jawel. En we noemen het
nog. Ze wonen ook nog in het dorp?
Ook wonen in het dorp. Kees heeft heel lang gevoetbald. Die heeft zelfs nog met zijn zoon in de eerste elftal gevoetbald. Ja, geweldig hoor. Ja, en nu, Kees, gaat alle dagen een paar keer lang, van dat een paar paardjes daar lopen. En ik heb hem later, omdat ik zelf niet meer voetbalde, nog zaalvoetbalcoach geweest. Nou, toen heb ik hem dus als speler erbij gehad. Dus van medespeler naar pupil dus. Ja.
Er zijn wel even contacten geweest. En
kaart ik iedere donderdag nog, ja. Nee hoor, dat is, nou ja, goed, en dat is een dorp. Ons kent ons, ja.
I wanna share your life. Maar dit is natuurlijk toch wel een feestje op zich. Het uitreiken van de Amateur Muziekprijs. En dan is het altijd van, heeft er al iemand een vermoeden? Ben ik aan de beurt? Wie zou het zijn? Ja, een beetje een weggever is natuurlijk dat we hier staan op een plek van het lichtschip. En daar zal hij dan wel rondhangen, hij of zij. Dus ik begin ergens halverwege te lezen en dan kijk ik of ik iemand zie schrikken. Nou, en dan noemen we de naam. Hij is, dus het is een hij, alle dames, pech. Vanaf het begin een van de stuwende krachten achter het succes van het koor geweest. En bovenal de muzikale leider. En ondanks zijn gevorderde leeftijd, iedereen onder de 50 valt nu af. En vele lichamelijke beperkingen is hij dat nu nog steeds. Hij studeert niet alleen alle liederen in met het koor, maar hij begeleidt het tevens op de accordeon. Gitaren vallen ook af. Of op de piano of op het orgel en schrijft bovenal alle vierstemmige arrangementen. Begint er al wat te dagen? Ja, volgens mij wel. Ik begin gewoon aan het begin. Het juryrapport gaat over Martin de Visser. Martin werd geboren op 27 juli 1939 op Texel. Stukje verderop. En na een zeer geslaagd familiefeest waarvan alle familieleden werd verwacht dat ze een smartlap zouden zingen, werd Martin in 1993 een van de medeoprichters van smartlappenkoor Ordinaria. Nou, dan dat stukje wat ik net heb gezegd. Maar Martin heeft daarnaast vele andere Helderse en Texelse koren zoals het Huis Duinenkoor en het Seniorenkoor gedirigeerd. En bovendien figuurt hij nu ook op 67-jarige leeftijd nog steeds als organist in diverse Helderse kerken, als de Vredeskerk, de Nicolaaskerk en de Peters en Paulus. En Martin heeft met zijn diversiteit aan muzikale activiteiten, waarbij hij altijd de belangen van zijn koren boven zijn eigen belang heeft gesteld, een grote bijdrage geleverd aan de amateurmuziekbeoefening in Den Helder. En vandaar dat wij met veel plezier deze prijs aan je willen overhandigen. Even zoeken.
Hallo. Ten tweede. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Gloria, in de gloria. Leven hoog, hij leven hoog. En leven hoog, hij leven hoog. Ja, oh, ja, oh, hij leeft. Hiep de wiep. Hiep de wiep. Hiep de wiep. Goed, dames en heren, hartelijk dank. Koor, hartelijk bedankt. En ja, op naar de 14e maal, hè. Succes. Dank u wel. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, hebben de dag weer gehad. De neonreclame die krippel langs ramen, mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt de muziek uit de deur, steeds wijd openstaan. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent niet meer mee. De toon is van koper, toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast maakt meer lawaai dan de jukebox, het pilsje dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur, om het dan maar eens zee. Maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja het is daar een heel goed café. In dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar
in dat kleine café aan de haven. Daar tel je geld op wie je bent, niet meer mee. De wereldproblemen zijn daar tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van je bierveeltje staat daar je rekening op, je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hakje kokijt. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen zo blij en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent, wie meer mee.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Niet verwacht?
Nee, helemaal niet. Is niet in de festival op bij me opgekomen.
In 39 op Texel geboren.
Ja.
Dat is al heel lang geleden.
Dat is al heel lang geleden, ja.
Wanneer kwam je erachter het muzikale talent?
Ja, god, dat weet ik niet. Ik denk een keer, toen ik een jochie van een jaar of 8. En toen heb ik op zolder, mijn vader had een oud accordeonnetje, zo'n twee rijtje. En het was een regenachtige dag. En dan ben ik de hele middag op aan het rotzooi geweest. En toen kon ik s'avonds een liedje spelen. En toen heeft mijn vader een klein accordeonnetje voor me gekocht, van een neef van hem. En daar ben ik, nou ja, op doorgegaan eigenlijk.
Een accordeon wordt beschouwd als een volksinstrument. Alhoewel, als je het al die prijzen leest in de jaren 50, dan zou je zeggen, hoe komen ze erbij?
Ja, maar toen deed ik het ook al niet meer. Toen was het, ja, ik heb er nog, in de jaren 50 heb ik er nog wel in gehad, maar inmiddels had ik gitaar gespeeld, speelde bas en ik speelde met de trombone en ik speelde van alles. Dus in die tijd, ja, dankjewel. In die tijd was het allemaal. En heb ik later deze accordeon dus. Dus ook al een hele oude, die heb ik in, nou, ik denk 59, 60 of zo, tweedehands toen van iemand gekocht.
Je voelt het wel als een erkenning van het werk als zodanig. Of toch meer in het bijzonder voor wat je nu hebt gedaan voor deze groep.
Nou, ik denk toch eigenlijk van alle, ik ben natuurlijk van diverse koren hier dirigent geweest. Ook Helders Dameskoor en Voor Mijn Trouwen en Verenigde Helderse Zangers. Helders Mannenkoor heb ik diverse keer ook gevraagd. Die heb ik toen een keer een half jaar gedirigeerd toen de toenmalige dirigent ziek was. En die hadden mij graag, dat weet ik, willen hebben. Maar dat was op een avond dat ik niet kon. Die hadden een repetitieavond en toen was ik al een ander. Dat ik het helder van vaderkorps, geloof ik.
Het kan op één plaats tegelijk zijn, hè?
Ja.
In ieder geval, accordeon is wel één van je instrumenten die je toch wel het liefste speelt? Of,
Nee hoor. Nee, het is daarvoor, toen dit koor opgericht is, heb ik hem weer van zolder gehaald. En toen stonk hij echt. Toen had ik er, ik denk van minstens 15 jaar helemaal, had ik er niet naar gekeken.
Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, geniet er nog even van.
Ja, dat zal ik zeker doen. Ik vind het leuk, mijn kinderen zijn er en uit Amsterdam. En ik vind het hartstikke leuk.